Gemeente, namens de kerkraad delen wij u het volgende mede. Vanmorgen zal er doopbediening zijn. Dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkraad te vergaderen. Woensdagmiddag zal er de kerstmiddag zijn, georganiseerd door onze diakenen, waarvoor alle ouderen en alleenstaanden hartelijk worden uitgenodigd. We beginnen om 14:30, woensdagmiddag dus om 14:30. Volgende week hoopt in uw midden voor te gaan dominee Van Heteren uit Urk. Dan de collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En volgende week zijn er twee collecten. Dan is de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. De hemel loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht, dat uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Gemeente, doen wij dat ook met de woorden van Psalm 89 en daarvan het derde vers. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 38 en daarvan het eerste vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilige en onfeilbaar woord, En dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit de profetie van Jesaja. Te beginnen bij het 8e hoofdstuk, 23e vers tot en met hoofdstuk 9, het 6e vers. Stellen wij ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 38, het 1e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Jesaja 8, vanaf het 23e vers tot het 9e hoofdstuk, het 6e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste een huis. Je zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in den eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts, gelegen aan de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verheugt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men den buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouder en de staf desgene die hem dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden en de kleder in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, Een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Naar de grootheid deze heerschappij des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen wij dan nu voor alle dingen ons samen verootmoedigen voor het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij stilstaan bij zuster De Korte die naar het ziekenhuis moet vanwege een orthopedische ingreep. We willen ook denken aan de evangelisatieactie die zaterdag gehouden zal worden. We mogen ook dankzegging doen met Arend en Willemien de Bakker die de achterliggende week getrouwd zijn. We mogen ook de Heere dankzeggen met Anneke van Vulpen uit Nieuwekerk die een ingreep onderging en weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, gij zijt die trouwe en die genadige en die langmoedige Heere. En daar zijn wij met elkaar de sprekendste bewijzen van. Want u bent het die ons nog hier gebracht hebt. U bent het die ons nog wilde sparen en dragen. U bent het die ons de gezondheid gaf. U bent het die in ons hart nog de genegenheid gaf om hier te zijn. Heer, het is alles bij u vandaan. Het is niets uit ons. Het is al uit u, Heer. En wij bidden u. Geef dat diep in ons hart te mogen beleven, keer op keer. Dat het nooit een gewoonte zou worden, dat we naar uw huis zouden opgaan, maar dat telkens weer is met verwondering. Heren, de deuren van uw huis staan nog open. Heren, gij zijt het die uw woord nog laat verkondigen. En dat aan mij die alles heeft verzondigd. Heere, laat dat onze beleving mogen zijn als we terugzien op de week die achter ons ligt. Dan is er niets in ons leven wat enig recht opgeeft dat gij vanmorgen nog weer komt met uw woord en de verkondiging daarvan. Dan hebben we het allemaal verzondigd en hebben we ook in de achterliggende week onze schuld vermeerderd. Wij bidden u, geef dat we dat mogen beleven. Dat we dat mogen bewenen voor u. Dat we daarover u mogen aanroepen, verzoen de schuld, vergeef onze zonden en wil ook vanmorgen door de verkondiging van uw woord, ja in het bijzonder ook, door de verkondiging van het sacrament van de heilige doop, doen verkondigen dat gij verzoent wat wij niet kunnen verzoenen. Dat vanmorgen de prediking van het water, dat gedruppeld zal worden aan de voorhoofden van Jan en Jonathan. Heere, geef dat dat water ons zal heen wijzen naar onze onreinheid. Die dan alleen weggewassen kan worden door dat bloed van Christus. Van dat kind dat geboren is. Door die zoon die ons gegeven is. En door zijn heerschappij. Zijn overwinning die hij behaald heeft. Kruisheuvel van Golgotha, toen hij het in koninklijke heerlijkheid overwinnend mocht uitroepen. Het is volbracht. Daar heeft hij de overwinning behaald. Daar heeft hij getriomfeerd. En daarom kunnen nog zondaren vanmorgen door zijn werk met u verzoend worden. Werk het ook vanmorgen. En troost ook uw kinderen. Heren, wij bidden het u. Wil gij vanmorgen uw kinderen troosten? Zoals ons Heidelberger catechismus ons daarin voorgaat. Wat troost u? Wat wil de Heere u leren door de doop? Hoe wordt gij vermaand in de doop van uw aandeel in Christus? Dat zo zeker als het water gesprenkeld wordt aan de voorhoden van deze kinderen. Mijn zonden om de verdiensten van Christus alleen vergeven zijn. Heere, laat zo het sacrament door uw kinderen mogen worden beleefd en geloofd. Dat ze het vanmorgen bij vernieuwing mogen weten. Het ligt vast in hem. Voor eeuwig vast, omdat hij zijn dierbaar bloed gestort heeft. En dat voor mij, ellendige. Dat voor mij, afvoereerder. Dat voor mij, bondsbreker. Heere, laat zo het wonder van zaligheid in de doop bij vernieuwing door uw kinderen mogen worden ervaren. Heere, zo komen wij tot u. We mogen ook vanmorgen weer de noden en de zorgen voor u neerleggen. Van hen die eenzaam door het leven gaan. Zij die verdriet hebben. Zij die door psychische noden worden neergedrukt. Zij die met ziekte hebben te maken. Met spanningen in huwelijk of gezin. We dragen ze allen aan u op. Wil gij ook zijn, Heere, met zuster de Korte, die een ingrijpende operatie moet ondergaan. Wilt u bij haar zijn? Wilt u die chirurgen zegenen? Wil ze leiden in de operatie? En wil haar in haar gemoed rust geven? Dat ze op mag zien tot u de Heere. In weer leven toch ook alles licht. Want gij zijt de levensvorst. En geef dat ze zo op u mag zien. En dat ze het weten mag. Er geschiet niets bij geval. Laat in uw zorgende handen haar leven liggen. Wil ook met haar man zijn. Ook als ze samen die weg gaan, wilt u dan bij ze blijven. We denken ook hun vrienden waar ze voor zorgen. Voor wie het ook een hele ingreep zal zijn. De familie Nelis, wilt u ook bij hen zijn. U weet hoe ze door vriendschap aan elkaar verbonden zijn en met elkaar meeleven. Heere, gedenk ze zo met elkaar. We willen ook vragen of gij, als er komende zaterdag weer geëvangeliseerd zal worden, ook in ons dorp uw koninkrijk wilt uitbreiden. Heer, u hebt slechts nog één woord nodig. Laat wat verspreid mag worden, ook gelezen worden. En wat gelezen wordt, ook door uw Heilige Geest gezegend worden, zodat het ingang mag vinden in de harten. Heer, we mogen uw naam ook hartelijk dankzeggen, dat gij Arend en Willemien door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden hebt. Heer, ga met ze mee, nu ze ook niet meer in ons midden zijn, maar ook vanmorgen in Rotterdam naar uw huis gaan. Wilt u bij deze jonge mensen zijn? En wilt u zelf een leidsman zijn? En doen inleven telkens weer. Zonder mij kunt gij niets doen. Blijf dan gij in mij en ik in u. Mag dat voor hen waarheid zijn? Dan hebben ze pas een waarlijk goed huwelijk als gij bij hen zijt. Heere, zo mogen wij uw naam ook hartelijk dankzeggen. Dat gij gezorgd hebt voor de kleine Anneke van Vulpen. Als ze daar een ingreep moest ondergaan in het ziekenhuis. Haar amandelen zijn weggenomen. Hebt gij haar nog willen helpen en doorhelpen. Gedenk haar met haar ouders. Wil gij zelf voor haar waken en voor haar zorgen. En wij bidden u bovenal, wilt gij ook in haar jonge leven uw genade verheerlijken. Heere, zo bidden wij u ook. Wil gij vanmorgen ook zijn bij deze doopouders. We dragen ze hartelijk aan u, de Heer, op. Wilt u zelf ze voorgaan met uw heiligt? Wilt u ze zelf sterken bij de opvoeding van hun kinderen? Heere, dat ze het maar van u, de Heere, mogen blijven verwachten. Heere, wilt u bij ze zijn? Wilt u ze alles geven wat nodig is? En dan mogen we toch ook in het bijzonder voor de kleine Jonathan bidden. U kent ook hem. Heer, u weet ook van zijn hartkwaal. U weet ook van de zorgen die er zijn bij de ouders en bij de familie. We dragen hem hartelijk aan u op. Heere, geef toch dat deze ouders het mogen weten. Hij ligt voor rekening van een ander. Wat zou dat groot zijn? Oefen ze daarin om hem aan u de Heere over te geven. Heere, maar dat hebben ook de ouders van Jan nodig. En zo dragen we ze met elkaar hartelijk aan u op. Zie zo in gunst en genade vanmorgen op ons neer. Laat uw woord wat ook weer verkondigd mag worden. Die adventsprediking van hem die gekomen is. Dat die prediking ook de verwachting in ons hart wekken. Naar zijn komst in ons hart. Voor het eerst en telkens weer opnieuw. Heere, we hebben het niet verdiend. Maar we bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, een tweetal ouders heeft de kerkraad verzocht of dat voor hun kinderen, aan hun kinderen, mocht bediend worden het sacrament van de heilige doop. En wij willen daartoe vanmorgen overgaan, niet dan dat we eerst geluisterd hebben naar het onderwijs van de kerk aangaande de rijke en diepe inhoud van de betekenis van de heilige doop. En daarom vraag ik u met mij te willen lezen, aandachtig en biddend, het onderwijs met betrekking tot de heilige doop. En we doen dat aan de hand van het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, omdat wij vermaand worden een misdager aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harten en van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dat betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, En de ouders zullen gehouden worden hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Tot zover gemeente doopouders het onderwijs van de kerk aangaande de rijke betekenis van de doop. Gaan wij dan nu over tot de doopbediening en zingen ter inleiding daarop uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. En onder het zingen van dit vers zullen de kinderen worden binnengebracht. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Gemeente doopouders, willen wij dan deze doopplechtigheid beginnen met het aanroepen van de naam des Heren, opdat deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente zal mogen geschieden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en boetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgen, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde ouders, mag ik u verzoeken om op te staan. Geliefden in de Heere Christus. Gij hebt zo even gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwegen hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelven onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Braal? Ja. Moeder Braal? Ja. Wat is daarop uw antwoord, vader Den Boer? Ja. Wat is daarop uw antwoord, moeder Den Boer? Geliefde doopouders, uw beide kinderen, en u vergunt het mij wel dat ik een persoonlijke opmerking maak, maar uw beide kinderen herinneren ons zo aan de waarheid van het woord waar u zojuist hebt op geantwoord, dat onze kinderen in zonden en geboren zijn en daarom aan alle landen ellendigheid onderworpen zijn. Jan, hij herinnert aan uw vader, die vorig jaar zo zeer ernstig ziek was. Aan allerlei ellendigheid zijn wij onderworpen. En dan is het ook een groot wonder dat hij er nog bij aanwezig mag zijn. Jonathan, hij bepaalt ons er wel heel direct bij wat de gevolgen van de zonden zijn. Dat hij niet een hartje heeft zoals alle andere kinderen. En daarom aan allerlei zorgen is onderhevig. En zo zijn er deze twee kinderen die in hun namen en in hun persoon ons er zo bij bepalen wat de zonden teweeg gebracht heeft. En dan zien wij in deze kinderen de lichamelijke gevolgen van de zonden. En die zijn al zo ingrijpend. Maar nog veel ingrijper zijn de geestelijke gevolgen van de zonden. Want onze kinderen zijn niet aan allerlei ellende onderworpen, maar bovenal aan de verdoemenis onderworpen. En dat is een werkelijkheid die kunnen we eigenlijk niet eens peilen. Zo diep dat onze kinderen nou, als er geen wonder Gods gebeurt, voor de eeuwige rampzaligheid geboren zijn. En dat vanwege onze zonden. Lieve ouders, dat is een schuld die wij op onze kinderen hebben gelegd. Want wij zijn onrein en daarom onze kinderen onrein. Maar, en dat is dat goddelijke maar, en daar spreekt nou de heilige doop van, dat onze kinderen wel onrein zijn en daarom het koninkrijk der hemelen geenszins zullen ingaan. Daar spreekt dat water van. Maar dat water spreekt nog meer. Dat onze onreinheid nog afgewassen kan worden. Dat water dat wijst heen naar dat bloed dat reinigt van alle zonden. En nou is het mijn hartelijke verlangen en mijn beden dat jullie opvoeding daar nou dienstbaar mag zijn. Dat je nou als een Johannes mag heenwijzen. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Laat dat het geheim van jullie opvoeding zijn. Dat je je kinderen vertelt, kinderen. We zijn in zonden ontvangen en geboren. En daarom aan al die ellendigheid onderworpen. Maar God heeft in de doop nog een weg aangewezen. De weg van de reiniging door het bloed. Zoek dan ook gewassen te zijn in dat bloed. En dat kan. Want God zegt het vanmorgen. Met een eedzwering. Ik heb geen lust in de dood van uw kinderen. Maar daarin heb ik lust dat ze leven zouden. En dat wil ik nu bevestigen. Door het teken en zegel van mijn verbond. De Heere geef jullie dat je met je kinderen mag komen aan de voeten van hem die reinigt van alle onreinheid. Dat vanmorgen de prediking van dat geboren kind daartoe gezegend worden. Aan jullie hart en aan de harten van jullie kinderen. De Heere zegenen jullie in de opvoeding en hij geven dat Jan en Jonathan nog eens gehecht mogen worden als parels aan zijn dierbare middelaarskroon. De Heere geven het uit genade. Gemeente, gaan wij nu over tot de bediening van de heilige doop. En nadat wij de doop bediend hebben, willen we deze beide kinderen met hun ouders toezingen. En we doen dat staande uit Psalm 134, de zegenbeden. Dat zere zegen op u daal. Jan Andreas Braal, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Johannes den Boer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Liefde doopouders, gemeente, laten wij nu samen deze doopbediening met dankzegging mogen beëindigen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen al alles bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaande den Heilige Geest, den enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Liefde doopouders, gemeente, we hadden gedacht vanmorgen het woord des Heren te mogen bedienen uit het woord dat u gelezen is, de adventsprofetie van Jesaja, Jesaja 8, van vers 23 tot en met 9, het zesde vers. En daarvan wel heel in het bijzonder ook het vijfde vers van Jesaja 9, die we nog één keer met elkaar lezen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vrede, Vorst. Schriftgedeelte en in het bijzonder ook deze tekst spreken ons van Jesaja's adventsprofetie tot een volk in duisternis. En we letten dan kort op een viertal gedachten. In de eerste plaats de ellende geschilderd, de verlossing gezien, de oorzaak verklaard en de heerlijkheid bezongen. Jesaja's adventsprofetie tot een volk in duisternis. Haar ellende wordt geschilderd, haar verlossing wordt gezien, de oorzaak daarvan wordt verklaard en tenslotte de heerlijkheid ervan bezongen. Doch zingen wij eerst met elkaar uit de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde en het vijfde vers. We willen met elkaar zingen ter inleiding op de prediking uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En van dat licht geldt voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers. En ondertussen krijgt u in één rondgang de gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere die een milddadige gever lief heeft, zegene u en uw gaven. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 89, het negende vers, na het amen der prediking. Het slot van Jesaja 8 en het begin van het negende hoofdstuk bepaalden ons bij zijn adventsprofetie tot een volk in duisternis. In de eerste plaats wordt haar ellende geschilderd. In de tweede plaats mag hij haar verlossing zien. In de derde plaats verklaart hij ons de oorzaak daarvan. En in de vierde plaats schildert Jesaja de heerlijkheid van die verlossing. Want een kind is ons geboren. Zo mag Jesaja het uitjubelen. En tegen wie mag hij dat dan zeggen? Wel een volk wat in duisternis leeft. En die duisternis voor dat volk wordt in tweeërlei opzichten bepaald. Er zijn twee oorzaken die de diepe duisternis van dat volk uitmaken. En in de eerste plaats wordt dat volk geregeerd door een van de meest goddeloze koningen die ooit geleefd hebben. Namelijk door koning Achas. De koning die de Moloch aanbad. En je durft het eigenlijk niet te zeggen. Zeker niet als je die beide kinderen zo even zag. Dan kun je je niet voorstellen dat een mens zo diep gevallen is dat hij zijn kinderen offert aan de Moloch. En dat deed deze koning Achas. Hij liet een koperen beeld bouwen, oprichten in het dal. Dat beeld had twee armen en binnenin dat beeld werd een vuur gestookt. Dat zo heet werd dat die armen rood gloeiend werden. En in die armen van de Moloch werden dan de kinderen gelegd. Omdat zij op die manier geofferd werden aan de Moloch. Onvoorstelbaar diep en donker is dan de duisternis die gekomen is over het volk Israël, Gods verbondsvolk, onder leiding van zo'n koning, hun kinderen offerend aan de Moloch. Niets ging deze Achas te ver in het dienen van de afgoden. Hij liet het brandofferaltaar halen uit het huis des Heren en plaatste daar eigenmachtig een altaar voor Baal. In de tweede plaats was het ook in politiek opzicht een hele donkere tijd voor het volk Israël. Daar was een tijd waarin de hegemonie om de wereld werd bevochten door een tweetal koninkrijken. Het koninkrijk van Assyrië was in opkomst. En haar dreiging kwam ook in de richting van het volk Israël. Dat verdeeld was in het twee- en in het tienstammenrijk. En de koning van het tienstammenrijk, hij wilde dat hij samen met Achas een bondgenootschap had tegen die koning van Assyrië, Tiglath-Pileser, om tegen hem te strijden. Maar dat wilde Achas niet. Hij wil juist een verbond sluiten met die Assyriërs. En daarom belegert Rezin Jeruzalem. En dan roept Achas de hulp in van die Assyrische vorst Tiglath-Pileser. En hij zegt, verlos mij en wees mijn vriend. En de Assyrische vorst, hij geeft er gehoor aan. En Rezin, hij wordt verslagen. En Tiglath-Pileser, hij voert het grootste deel van het tienstammenrijk weg. En wat moet dat voor de Israëlieten die achtergebleven zijn en voor de inwoners van Juda verschrikkelijk geweest zijn. Als ze daar het grootste deel van het volk Israël zien worden weggevoerd onder de vredehand van Tiglath-Pileser. Maar ook Achas, hij zal het ondervinden tot wie hij zijn hulp gewend heeft. Want hem worden grote schattingen opgelegd. Zo zwaar zelfs dat ze niet te betalen zijn tenzij dat hij van God steelt. En dat doet hij ook. Hij neemt het goud weg uit de tempel. Zo donker is de toestand waarin en waaronder Jesaja moet profeteren. En we vinden het als het ware samengevat in Jesaja 8, 22e vers. Als hij, dat is de Israëliet, de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. In die woorden typeert Jesaja de toestand van het volk Israël. En de kanttekeningen, ze zeggen zo treffend, waar de Israëliet zich ook heen wende, hij kon nergens hulp of troost vinden. Zo donker, zo uitzichtloos was de tijd waarin Achas koning was. En dat is de achtergrond waartegen Jesaja wordt geroepen te profeteren. Een tijd waarin door de Israëliet nergens hulp of troost te vinden was. En in die tijd wordt nu Jesaja geroepen deze profetie te gaan verkondigen. Een tijding die volgens mensenwaarneming onmogelijk kon worden vervuld. Maar Jesaja mag het zien. En het brengt ons bij onze tweede gedachten. Hoe hij de heerlijke verlossing van dat volk uit die donkerheid, uit die angst en uit die onderdrukking zal mogen verkondigen. Want als hij dan in dat 22e vers zo heel duidelijk de duisternis en de donkerheid getypeerd heeft, volg daarop het 23e vers. En dat 23e vers dat begint met dat onbegrijpelijke goddelijke maar. Maar, en dat drukt een geweldige ommekeer uit die er zal plaatsvinden. Maar dat woord dat een radicale tegenstelling uitdrukt. Het volk in duisternis. Geen hulp en geen verlossing en troost te vinden. Maar, zegt Jesaja. Maar het land, dat land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Het zal in die duisternis niet blijven. Er zal licht gaan gloren. En over welk land heeft dan Jesaja het in bijzonder? En dat maakt die profetie nog rijker en nog dieper. Want het gaat hier in de eerste plaats niet over Juda, dat onder de heerschappij is van koning Achas. Maar het gaat hier, en laten we dat vanmorgen mogen zien, over het volk dat weggevoerd is. Dat Assyrische volk daar in ballingschap. Over hen gaat het. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Jesaja, hij mag het in het bijzonder gaan profeteren over dat deel van het volk waar het eigenlijk helemaal onmogelijk is dat ze verlost zullen worden. Namelijk zij die weggevoerd zijn door Tiglath-Pileser. Over dat Galilea der heidenen. Het land dat helemaal onder invloed was van de heidenen. Daar zal het licht gaan schijnen. Dat volk dat in duisternis gezeten is. En wij weten eigenlijk niet, jonge mensen, meer wat duisternis is. Want in onze tijd is er overal wel een lantaarn te vinden. En overal schijnt in een huis wel licht. Totale duisternis, ach, we weten eigenlijk niet meer wat het is. Maar een Israëliet beleefde dat elke dag. Want als de zon onderging, dan was er geen straatverlichting. Dan kon je niet op straat, want het was waarlijk duister. En dan was het ook levensgevaarlijk om op weg te gaan. En daarom is die typering zo aangrijpend. Een volk dat in duisternis zit, dan kon je struikelen. Dan kon je zomaar in een ravijn vallen. Je kon zomaar overvallen worden, want je zag werkelijk geen hand voor ogen. En nu zegt de profeet, dat volk dat zo diep weggevallen is, in die diepe duisternis, daarover zal een licht gaan schijnen. Daar waar het meest duister is. Bij dat Galilea der heidenen. Waarvan het grootste deel is weggevoerd naar Assyrië. Daar zal het licht gaan schijnen. En dat maakt die profetie zo groot en zo wonderlijk. Dat gaat tegen onze verwachtingen. Maar zo werkt de Heer nou altijd. Dat gaat altijd anders dan wij verwachten. En als Jesaja ziet, in die duisternis waarin dat volk verkeert, en hij ziet daar een licht opgaan, dat die duisternis voor dat volk zal doen wijken, dan gaat hij als het ware jubelen van blijdschap, dat dat wonder gaat gebeuren. En die vreugde dat die duisternis zal wijken voor dat volk, vergelijkt hij met de blijdschap die er is onder het volk, wanneer men de oost mag binnenhalen. Die blijdschap die zo kenmerkend is voor het loofhuttenfeest. Dat er een rest zal terugkeren en de Heere zal mogen dienen. Hij zegt, het zal zijn gelijk de blijdschap die er is wanneer een volk zijn vijanden heeft overwonnen en met de buit mag terugkeren. Hij zegt, die blijdschap die zal het volk doen zingen van vreugde. Ze zullen het oog op hem richten die hen verlost. Hun hart zal vol van hem zijn en de lippen ze zullen van hem zingen. Zoals ook Mozes al gezegd heeft, al daar zult gij lieden voor het aangezicht des Heeren uw Gods eten en vrolijk zijn. Gij lieden en uw huizen en over alles waaraan gij uw hand geslagen heeft, waarin de Heere u dan zo rijkelijk heeft gezegend. Het zal een tijd van grote vreugde zijn, als de Heere dat licht zal laten schijnen. Dan zal de lofzang opklimmen uit Sion's zalen, met stil ontzag tot u. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. O, hij is er zo vol van deze Jesaja. Als hij nu mag zien door het geloof, dat er voor dat volk in duisternis een licht zal komen. Hij zegt, het zal weer zijn als in de dagen van Gideon, toen wij onderdrukt werden. En toen hij ons mocht verlossen door dat wonder met die 300 man. Met die kruiken, met die fakkel. Zo wonderlijk zal nu ook de Heere ons weer verlossen uit die duisternis. Dat is de heerlijkheid die Jesaja mag zien, de verlossing die aanstaande is. Maar hoe zal dat dan kunnen? Wie zal dat volk verlossen? Wel, er zijn verschillende verklarers die hebben gedacht aan Hiskia. De jonge prins die geboren was in de dagen dat Jesaja deze profetie uitspreekt. Zal hij dan die verlossing teweeg brengen? Zal hij dan licht gaan brengen in dat goddeloze land? Ja, in zekere zin zou je mogen zeggen dat de regering van Hiskia licht bracht in de duisternis. Jesaja die de tempeldienst weer reformeerde. Jesaja die tot het tienstammenrijk de nodiging liet uitgaan. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Zeker er bracht een zekere welvaart, een zekere bekering. Een zeker licht ging stralen in de dagen van Hiskia. Maar hoe spoedig werd dat ook weer verduisterd. En uiteindelijk werd ook het volk weggeleid in ballingschap. En u voelt wel aan, nee, Hiskia kan het niet zijn waar hierover gesproken wordt door de profeet. Maar wie zal het dan wel kunnen zijn? Wie zal dan waarlijk dat volk uit die duisternis kunnen verlossen? Wie zal nou waarlijk dat volk uit de heerschappij der zonde kunnen verlossen? Wie zal nou waarlijk licht kunnen doen schijnen? O, dan voelen we het allemaal wel, gemeente. Dat kan geen mensenkind. Hoe godzalig hij ook is en hoe godvrezend hij ook is. Die kan een mens, die kan een volk ten diepste niet verlossen uit die geestelijke duisternis. Die kan het hart van mensen niet bekeren tot de levende God en afkeren van de afgoden. En daarom, en dat brengt ons bij onze derde gedachte. De oorzaak verklaart waardoor het licht zal gaan schijnen. En het is dan de Heere zelf die in zijn woord ons het antwoord geeft op de vraag, over wie heeft nu de profeet het hier? Want dan gaan wij zien dat de Heer Jezus Christus door de mond van de evangelist Matthäus het antwoord geeft. Want Matthäus in het begin van zijn evangelie grijpt terug op deze profetie. Luister maar wat hij zegt. opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet Jesaja, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der Jordaan, Galilea. Hoort u, het gaat over dat volk, dat tienstammenrijk, dat volk dat weggevoerd is. Het volk dat in duisternis zat. En dan haalt hij als het ware letterlijk de woorden van Jesaja aan. Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is het licht opgegaan. En waar heeft Matthäus het dan over? Als zij zegt op dat vervuld zou worden. Wat heeft Matthäus dan van tevoren gezegd? Wel dat Christus gekomen is en dat hij begonnen is te prediken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen. Als dan Matthäus de Heer Jezus ziet gaan naar Galilea om daar het woord te verkondigen, dan zegt hij op dat vervuld zou worden wat gesproken is in Jesaja 9. Matthäus verlicht door de Heilige Geest. Hij mag het zien in de komst van de Heer Jezus Christus. In de prediking van zijn evangelie, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Mag Matthäus zien. Het is vervuld met de komst van de Heer Jezus Christus. Is de tijd aangebroken waar Jesaja van gesproken heeft. Jesaja, hij mag dus spreken, hier met het oog des geloofs, geleid door de Heilige Geest, niet van Hiskia die komen zal, maar van de meerdere Hiskia, de Heer Jezus Christus. En als hij dat mag zien, en als de Heer daarom zijn ogen gaat openen, voor dat grote wonder dat Christus komen gaat, dan gaat hij het uitjubelen in het vijfde vers van zijn profetie. En dan gaat hij aangeven de oorzaak, hoe het komt dat zo'n volk in duisternis nou licht zal zien. Want, zegt hij, een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dat is de oorzaak waardoor er licht zal komen in het volk dat in duisternis wandelt en dat gezeten is in de schaduw van de dood. Dat volk dat overgegeven is aan de dood, daar zal hij het licht doen schijnen. Een kind is ons gegeven. En dan mag hij wijzen op dat grote wonder. Dat grote wonder, wat is dat? Wel dat God mens geworden is. Het is al zo'n groot wonder, doophouders. En ik hoop dat je het ook zo beleefd hebt, toen je het tegen elkaar mocht zeggen. Ik geloof dat ik in verwachting ben. Wat is dat een groot wonder geweest. Maar het wonder van de geboorte en de ontvangenis van de Heer Jezus, dat is het allergrootste wonder aller wonderen. Dat is ook het diepste en het teerste geheim van de Heilige Schrift. Gemeente, ik weet geen plaats die teerder is om over te spreken en die ons met schroom moet vervullen. Dat woord van de engel. En ge zult overschaduwd worden door de Heilige Geest. Dat wonder dat God zijn zoon schiep en geboren deed worden in de baarmoeder van Maria, zonder man, overschaduwd door de Heilige Geest. Want een kind werd geboren. Een kind ontving het leven in de baarmoeder van Maria. Gods zoon werd mens, een jongetje. In de baarmoeder van Maria. Aan haar placenta groeide hij. Gods zoon. Wie zal dat ooit kunnen bevatten? Daar zullen we alleen maar over kunnen stamelen. En door het geloof aanschouwen. Dat daar in Nazareth in vervulling ging. Wat er reeds gesproken werd aan het begin van Genesis 3. En dat uit u geboren wordt Eva. Dat vrouwenzaad, dat kind dat uit u geboren wordt, dat zal de Satan zijn kop vermorzelen. En dat werd vervuld in de kribbe van Bethlehem. Een kind is ons geboren. Een kind waarlijk kind van vlees en bloed. Hij heeft gehuild, ouders, toen hij ter wereld kwam. Toen Maria hem met smart heeft gebaard. Een kind is ons geboren. Jesaja, hij mag het zeggen. De Messias, hij zal waarlijk kind zijn. En dan zegt hij erbij, en een zoon is ons gegeven. Dat kind dat daar geboren zal worden, dat God zal gaan gebruiken om licht te gaan brengen. Hij is een geschenk. En de kanttekenaren zeggen dan ook zo treffend, hij is geschonken en gegeven van God de Vader. God de Vader heeft het liefste wat hij had geschonken aan zijn wereld, verloren in schuld. In vervulling gaat wat David reeds mocht bezingen in Psalm 2. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij is van de Vader gegeven aan een wereld, verloren in schuld. En dat is onbegrijpelijk, dat de Vader gegeven heeft het liefste wat hij had. Zijn zoon die was spelende voor zijn aangezicht, zo lezen wij, zo heerlijk omschreven door Salomo. Zoon spelende voor het aangezicht van zijn vader. Wat spreken al die dingen toch heel sterk vanmorgen in een doopdienst. Wie zou zijn kind over hebben voor vijanden? Zou je kind willen overgeven? Aan mensen die het van plan zijn om het te vermoorden. Zou je daar je kind voor over hebben? Dat zou toch niemand doen, gemeente. Maar dat is nou de liefde des vaders. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Het liefste wat hij had in de handen van moordenaars. Christus, hij is de gave Gods. En zo zegt hij dat ook tegen de Samaritaanse vrouw. Indien gij de gave Gods kendet en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij het van hem begeerd hebben. En hij zou u levend water gegeven hebben. De Heere zegt het hier tegen die Samaritaanse vrouw. Weet je wie ik ben? Ik ben de gave Gods. Ik ben het allergrootste geschenk wat de Vader geven kon. Aan zondaren, namelijk ben zijn enige geliefde, schoot en wonderzoon. Dat heeft hij nu gedaan. En Jesaja, hij mag van dit kind, van deze zonen Gods. En in deze woorden duidt hij aan, hij is waarlijk mens. Maar hij is ook waarlijk de zoon van God. Deze zal bekleed worden, zegt hij, met heerschappij, want hij zal de heerschappij krijgen op zijn schouder. Hij zal de koning der koningen zijn. Hem zal de mantel der overwinning gegeven worden. Als hij zijn arbeid op deze aarde voltooid zal hebben. En daarom zal Christus het ook zeggen. Mij is gegeven al de macht in hemel en op aarde. Wat is dat een wonder, gemeente. Dat hij zo verkondigd mag worden. Aan een wereld in duisternis. Aan een wereld die naar hem niet vroeg. Wordt hij gegeven. Waarom? Omdat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Christus. Om het zo eens te mogen zeggen. Hij is geboren. In het vaderhart van God. Dat brandt van liefde. En wat zegt dan de profeet? Hij zegt niet een kind zal geboren worden en een zoon zal gegeven worden en de heerschappij zal op zijn schouders zijn. Maar hij zegt het als voltooide tijd, is geboren, is gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. En dat is nou de taal des geloofsgemeenten. Dan mag de profeet hier zien wat over 700 jaar pas zal gaan gebeuren. Maar hij mag het zien als waarlijk gebeurd. Zo klemt hij zich vast aan de beloften Gods. Dat ze door het geloof voor Jesaja een ogenblik zijn vervuld. En hij het geloven mag, het zal geschieden. En zo mag het ook wel eens leven in het hart van Gods kind. Als de Heere zijn belofte geeft, dan mogen ze daar zich zo aan vastklemmen. In de wetenschap, hij zal het ook vervullen op zijn tijd. Maar dan mogen ze er zo de blijdschap en de smaak al uit hebben. En het geloof al uitoefenen, hij zal waarmaken. Want hij is de amen, ja amen. Zo mocht het ook zijn in het leven van Jozef. Toen de Heere hem beloofd had. En ik zal de vijanden voor uw aangezicht verslaan. En toen ze nog steeds oprukkende waren om Jeruzalem in te nemen, mocht Jozef had dat woord geloven. En er moest nog gestreden worden. Maar wat zien wij in zijn geloofsuiting? Als hij dan de vijand tegemoet gaat, zien wij niet eerst kinderen, de soldaten met hun speren en hun schilden voorop gaan. Maar Jozef had hij geloofde, God zal de overwinning geven. Ik mag stille zijn en hij zal voor mij strijden. En wie gingen er toen voorop? Wel, de zangers en de speellieden. En ze zongen, de Heere zij geloofd. Dat is nou het van God verwachten op zijn woord. Als daar de vijand aanrukt met spies en pijl, om dan ongewapende priesters voorop te laten gaan in hun linnen kleden, dan mag je het wagen met God en zijn woord alleen. En zo was het ook voor Jesaja. Als de Heere hem verkondigt, de Messias zal komen, mag Jesaja het weten. En hij zegt, hij is al geboren in mijn hart en in mijn geloofsoog. Mag ik het weten, hij zal komen, ja. Hij is ook voor mij reeds gekomen. Wat een wonder. En dan gaat hij die zoon, dat kind, zo heerlijk uitstallen, gemeente. En de heerlijkheid gaat hij van dat kind bezingen, van die zoon. Van die koning wie de heerschappij heeft. En hij gaat hem dan ons nog. En dat brengt ons bij onze laatste gedachten. Heerlijk verklaren wie hij is. Als hij dan die namen gaat opsommen. En dan voel je als het ware dat hij zegt, ik kan hem eigenlijk niet omschrijven. Wie hij is, het is niet in één woord te vangen. En ik heb er wel 5 namen voor nodig. Ja, Gods woordje kent ontelbare namen. Voor deze heerlijke verlosser, Jesaja, hij zegt, ik zal er een enkele noemen, om aan te geven hoe heerlijk deze persoon is. Zijn naam is wonderlijk, zegt hij. En gemeend is hij al niet wonderlijk in zijn geboorte. Is dat al iets wat ons overdenking zo waardig is? Wat we zo even al zeiden, daar in Nazareth gebeurde dat grote wonder. Dat hij geboren werd en hij waarachtig God en waarachtig mens tegelijk was. Maar hij is niet alleen wonderlijk in zijn persoon, maar hij is ook zo wonderlijk in zijn handelen. Hoe heeft hij door zijn wonderlijke macht mensen genezen, ja doden doen opstaan. Maar is hij niet het meest wonderlijk in zijn liefde? Is zijn liefde niet het meest wonderlijke wat ons ooit kan bevatten? Heere, hebt u een zondaar lief? Geeft u uw leven voor zondaren, Heere? Dat is zo wonderlijk. Daarin bent u waarlijk onbegrijpelijk, Heere. Voor zo een als ik ben. Zijn naam is Raad. En dat woord mag ook vertaald worden met raadsman of raadsgever. En daarin mag Jesaja iets zien van het werk wat Christus zal gaan doen. Hij zal de raadsman zijn, de grote profeet en leraar. Hij zal zijn volk onderwijzen in de weg waarin ze zalig worden. Hij heeft het immers gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zal zeggen, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. O alle vermoeiden. En gij die een ondraaglijke last moet dragen, komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Hij is raad, bij hem is wijsheid voor mensen die niet meer weten hoe ze zalig moeten worden. En daarom zegt hij, ik raad het u, dat gij van mij koopt goud bekomende uit het vuur waarin het beproefd is. Zijn naam is Sterke God. Het is alsof de profeet het nogmaals wil benadrukken, weet dat het kind dat geboren is, de sterke God is, de almachtige, voor wie niets te onmogelijk is. In het Hebreeuwse woord, daar wordt iets weergegeven dat het is een man vol van moed. Ja, hij is een held, om het zo te zeggen, die uitgaat ter overwinning. Sterke God is hij. En daarin, geliefden, ligt zo vast dat wat zijn liefde bewerken wil, namelijk de zaligheid van zondaren en hun eeuwig behoud, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij is het die waarlijk verlossen en beschermen kan. En dan tenslotte, alsof alles daarin uitloopt, in die meest eerlijke naam, dat kind, die zoon, hij zal vredevorst zijn. Dat zal zijn heerlijkste werk, om vrede te brengen tussen God en een opstandig volk. Hij zal verzoening teweeg brengen. Dat zal hij zijn, vredevorst. Ja, en zijn rijk zal geen einde hebben, want hij is vader der eeuwigheid. En daarin wordt ons gezegd, deze vorst, hij zal altoos en eeuwig regeren, met vaderlijke liefde, met ontferming. Als een herder zal hij koning zijn, die in liefde waakt voor zijn schapen. Vredevorst, een eeuwige vredevorst, vader der eeuwigheid. Daar is hij geboren, de stilte der eeuwigheid. O aanbiddelijk wonder. Deze persoon, hij zal brengen licht, vrede in de duisternis. En zo zal ook de profeet ervan zingen. Met de woorden van de dichter uit Psalm 72. Door hem zullen de bergen vrede dragen en de heuvelen heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Zo mag Jesaja hem aankondigen. In die heerlijke, onbegrijpelijke namen. Zo zal hij komen om licht te brengen in duistere harten. Liefde gemeente, doophouders. Mag ik u vragen vanmorgen. Als u zo geluisterd hebt naar die adventsprofetie van de profeet Jesaja. Is er dan herkenning gekomen van binnen? En hebt u tegen de Heere gezegd, als er gesproken wordt over dat volk dat in duisternis wandelt en dat gezeten is in de schaduw des doods. Heere, dat ben ik. En gaat het niet meer over het Galilea der heiden. Heere, maar u hebt het vanmorgen over mij. Ik die daar in die duisternis zit, en dat is mijn eigen schuld. Daarin heb ik mijzelf gebracht, Heere. Maar nu heb ik gehoord dat u gekomen bent, niet in de eerste plaats tot Juda, maar tot dat deel wat in het meest in de duisternis zat, dat Galilea der heidenen. Daar komt u als eerst om uw licht te schijnen. O wonder, Heere, bent u daarheen gegaan toen u op aarde kwam, om in dat Galilea der heidenen te doen in vervulling gaan. De profetie van Jesaja 9. Heere, komt u dan vanmorgen bij mij? Want ik ben de grootste van de zondaren. Heere, en ik ben de blindste heiden vanmorgen. Maar nu hebt u gezegd, en dat kan ik niet begrijpen. Maar uw naam is ook wonderlijk, dat u naar zulken het eerste hebt omgezien. Hebt u zo geluisterd vanmorgen? Wat is het dan een wonder, gemeente, wat er staat? Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Hij is gekomen en hij wordt u verkondigd als een geschenk van een drieëne God, dit kind in de kribbe van Bethlehem. Hij wordt u geschonken in de prediking van het evangelie, opdat u hem zou aannemen tot uw verlosser en uw zaligmaker. U wordt verkondigd dat een kind geboren is in de stal van Bethlehem. Waarom? Omdat u in zonden ontvangen en geboren bent. En dat u aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen bent. Daarom moest Christus nederdalen onder het hart van Maria en geboren worden in een beestenstal. Omdat wij zo diep gevallen zijn. Is het dan niet een wonder dat Jesaja het mag verkondigen? Ons is een kind geboren voor onreine kinderen. Kinderen die het koninkrijk niet in kunnen komen. Daarom is hij gekomen om de weg naar dat koninkrijk te openen. En hij kan het ook, want hij is de zoon van de levende God. Hij is niet alleen Maria's kind, maar is ook de zoon van de levende God. Waarom, jongens? Dat weten jullie wel. Waarom moest hij niet alleen waarachtig, rechtvaardig mens zijn, maar ook waarachtig God? Omdat de toren van God tegen de zonde zo groot was, dat een nietig mensenkind daaronder ten enenmale zou bezwijken. Maar hij moest ook waarachtig God zijn, om die menselijke natuur zo te ondersteunen, dat hij waarlijk kon dragen de toren Gods aan het kruis van Golgotha. Een kind is ons geboren, omdat wij in zonden geboren zijn. Een zoon van God is ons geschonken. Waarom? Om aan het kruishout van Golgotha alles te dragen vanwege de zonde. Hoe heerlijk is hij. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hebt u hem nou nodig gekregen? En is hij u vanmorgen nou dierbaar geworden? Waarom? Mag ik het nog één keer zeggen? Is deze Christus u vanmorgen dierbaar? Omdat er een wonder aan u gebeuren moet. Een wonder wat u zelf niet bewerken kunt. Namelijk dat een dode leven zou worden. Heer, ik heb u nodig. En uw naam vertelt mij dat gij een wonder kunt doen. Namelijk dode levend maken. Heere, uw woord zegt dat uw naam is raad. Heer, hier zit een radeloze. Hier zit vanmorgen een die de weg niet weet. Heer, hier zit vanmorgen een blinde die het niet kan bekijken. Zou u mijn raad willen geven? Zou u mijn ogen willen openen? O, wie krijgt het nodig? Omdat zijn naam is sterke God, o God. Ik kan niet strijden tegen de forte duisternis. Ik kan mij niet verlossen uit zijn banden. Wat heb ik hem nodig, wiens naam is ook sterke God, almachtig. Gij alleen kunt de boeien breken waarin ik gevangen zit. Heer, ik heb u nodig om mij uit de heerschappij van de forte duisternis te verlossen. Gij zijt eeuwige Vader. Ik heb u nodig, omdat gij mijn koning zijt in eeuwigheid. Ik kan mijn leven niet in mijn eigen hand houden. Ik heb een koning en vader nodig, die voor mij zorgt. Ja, ik heb nodig een vredevorst. Ik heb er één nodig die vrede brengt tussen God en mijn ziel. Door het verzoenen bloed van Christus. Wilt ook gij mijn vredevorst zijn? Is hij je zo begeerd? Gaat zo je hart naar hem uit en roept je ziel nou uit. Hoe kom ik nou bij hem die ik zo nodig heb? Waar mijn ziel vanmorgen naar schreeuwt, hoe kom ik bij hem? O, waar besluit dan deze profetie mee? Zo heerlijk, want als ik het niet kan en als ik bij hem niet komen kan. En als ik het van mijn kant verzondigd heb en hij mij door het evangelie aangeboden en verkondigd wordt, maar ik geen handen heb om hem aan te nemen en geen voeten heb om naar hem toe te gaan. Wat zegt dan de Heere aan het slot van onze profetie? En laat dat voor u de poort mogen zijn waardoor gij in mag gaan als ge daar uw vinger bij mag leggen. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Wie zal het licht maken in uw ziel? God. Wie zal u raad geven? God. Wie zal u wijsheid geven? God. Wie zal u bekeren? God. Wie zal uw eeuwige vader zijn? God. Wie zal uw eeuwige vredevorst zijn? God. Hij zal het doen. En hij alleen, de ijver des Heeren, des Heerscharen, die zal zulks doen. O, dan mag ik er helemaal buiten vallen. En dan mag ik me helemaal toevertrouwen aan de ijver, aan de Heere Gods, die zijn eigen woord zal waarmaken. O, wat ligt het dan vast? Werp u dan maar op dat woord van hem en zeg het maar: Heere, nou zult u alles doen, want dat hebt u beloofd. U zult het licht maken in mijn ziel, want de ijver des Heeren, des Heerscharen, die zal zulks doen. Doet u het dan ook maar. bij mij, Heere. O, dat we zo het dan maar alleen van hem zouden verwachten. Wie hem zo aanloopt in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Ja, die zal het mogen zeggen, een kind is mij geboren. Een zoon is mij gegeven. En de heerschappij was op zijn schouders. Hij heeft mij verlost, dies noem ik hem mijn wonder. Dies noem ik hem mijn raadsman. Dies noem ik hem mijn eeuwige vader. Dies noem ik hem mijn vredevorst. Amen. En dan zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. In een gezicht dat zoveel troost bevat. Heere, mag dat nu ook gelden van de prediking van morgen. Waarin het woord geklonken heeft. Wat Jesaja zoveel eeuwen geleden al heeft verkondigd. Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouderen. Een gezicht dat zoveel troost bevat. Voor wie, Heere? Voor een volk dat wandelt in de duisternis. Dat gezeten is in de schaduw des doods. Wat een troost, Heere. Dat gij gekomen zijt om licht te brengen waar geen licht was. En daarom is uw naam wonderlijk. En daarom is het zo groot en onbegrijpelijk. Maar wij bidden u, doe ons toch zien, Heere. Dat wij allemaal in die duisternis zitten, open onze ogen ervoor. Opdat we dat gezicht mogen zien, dat zoveel troost bevat. Dat we hem nu nodig mogen krijgen en hem al meer nodig mogen krijgen. Dat we nou niet meer buiten hem zouden kunnen. En wat is het dan een wonder? Dat u alles, alles, alles meebrengt. Want de ijver des Heren zal zulks doen. Het zal zijn door u, Heere, door u alleen. En daarom zal u het eeuwige wonder zijn. En u zal er de eeuwige eer van ontvangen. Maar daarin ligt nou ook al de ruimte dat u het doen zal. Want als het van onze kant moest komen, kon het nooit meer. Maar de ijver des Heeren, die zal zulks doen. En daarin ligt nou de mogelijkheid van zalig worden in u, de Heer, alleen. Een gezicht dat zoveel troost bevat. Bedenk ook de doopouders. Heren, voor hen mocht in de natuur schelden. Een zoon is ons gegeven. En dat is al zo groot en zo rijk. Bij alle zorgen die er zijn. Maar geef nu dat ze mogen zien op hem. En dat ze persoonlijk mogen weten. De Zoon van God is ons gegeven. Geef dat zo de prediking en de doopbediening. Aan de harten van deze ouders gezegend mag worden. Gaat u met ze mee. Sterk ze in de opvoeding. Gedenk ze. Gedenk ook de ouders van de kleine Jonathan. Ook de komende tijd. Als er zoveel ingrijpende dingen staan te gebeuren. Wilt u zich dan over hen ontfermen. Wil bij ze blijven. Gedenk ook de grootvader van Jan. In zijn omstandigheden. Heer, ook hem dragen we hartelijk aan u op. Zo willen wij gedenken aan allen. Zie in gunst op ons neer. We hebben het niet verdiend. Maar doe het om Christus wil. En breng ons ook vanavond, Heere, in getrouwheid. Samen. Rondom uw woord. Om Christus wil alleen. Amen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 72, het 10e vers. De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.